Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. En dit is de eerste podcast van de nieuwe week, want zoals u weet, op zondag is de eerste werkdag in Israël. En daar doe ik ook aan mee. Een hele volle podcast. En dat komt voornamelijk doordat ik het uitgebreid met u wil hebben over... noem het maar de overval door ambtenaren van economische zaken bij het Israël Productencentrum in Nijkerk van Christenen voor Israël. Maar daar kom ik straks op. Eerst maar even het weer. Ja, alhoewel, ik zeg het elke dag, eigenlijk kan ik het ook niet noemen, want het is gewoon warm en het blijft warm. Blauwe lucht, zacht briesje, 36 graden en 's nachts 25 graden. En dat is het weer voor... de komende tijd tot, laten we zeggen, in ieder geval eind augustus. En het wordt de komende weken ook elke dag ietsjes warmer. Daarbij komt dat het kwallenseizoen is begonnen in Israël. Elk jaar, zo de tweede week juli, begint het kwallenseizoen. Dat duurt 2 tot 3 weken. En dat zijn enorme kanjers van kwallen. De hele kust ligt ermee bezaaid en ja, zwemmen is dan een beetje moeilijk. Je kan beter even de zee in en er snel weer uit. Maar het hoort erbij, het water warmt op. Het zeewater is zo'n 26, 27 graden op dit moment, als ik het juist heb. Ja, en dan komen die kwallen wat dichter bij de kust. En dat is elk jaar hetzelfde. Niks, heeft niks met... climate change of wat dan ook te maken. Het hoort bij de tijd van het jaar. En over 2 weken zijn ze allemaal weer weg. Het is ook moeilijk dan om met de honden over het strand te lopen. Want ja, die beesten liggen overal. En die honden die zijn nieuwsgierig. Dus ik doe dat maar niet. Want dan gaat hij eraan snuffelen. Dus even maar niet naar het strand. Maar de duinen en dat is ook prima hier. En dan... zoals ik u al zei, de overval door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken in Nederland op het Israël Productencentrum in Nijkerk, onderdeel van Christenen voor Israël. Ik wil daar toch uitgebreid met u op ingaan en het blijkt dat duizenden mensen het artikel donderdag wat ik heb geplaatst naar aanleiding van een verklaring van Roger van Oort, de directeur van Christenen voor Israël, duizenden mensen zijn het met mij eens. Ik heb vanmorgen nog een oproep gedaan om juist nu daar Israëlische producten te kopen. Je hoeft er niet voor naartoe. Je kan het gewoon online doen. Maar daar kom ik zo meteen even op. Eerst even een klein beetje achtergrond. Want waar gaat het nu om? Het gaat om het volgende. De BDS, u weet wel, de Boycott, Disinvest, Sanction... organisatie. Dat is een wereldwijd opererende Palestijnse organisatie. Het hoofdkantoor zit in Ramallah. En die proberen langs economische, culturele en educatieve weg de Joodse staat Israël te delegitimeren. De organisatie staat op hun achterste benen elke keer wanneer een artiest uit het buitenland in Israël optreedt. Of Israëlische producten worden verkocht. Of Israëlische technische of medische innovaties geïmplanteerd worden. Men zegt ook dat je de... Althans volgens Ernst Lissauer gisteravond in een artikel in Opinies. Men zegt ook, zegt hij, dat je een BDS-aanhanger herkent aan zijn slechte gezondheid. En het ontbreken van een smartphone of computer. Want die zitten vol met in Israël uitgevonden onderdelen. De organisatie is trouwens in behoorlijk veel landen verboden, omdat er een antisemitische grondslag in zit. In Nederland echter is de BDS nog steeds toegestaan. Want de toenmalige minister Bert Koenders van de PvdA, die besloot in 2016 dat het delegitimeren en boycotten van Israëlische producten, dat is de vrijheid van meningsuiting. Ja, en dat is nooit teruggedraaid, hè? Dat u het even weet. Ook de huidige regering houdt dat nog steeds aan. GroenLinks die ging niet te lang geleden nog een stap verder op een laatste partijcongres. Want die namen zelfs toen een motie aan waarin BDS als geoorloofd middel tegen de illegale bezetting van Palestina, wat niet bestaat, wordt beschouwd. En dat heeft geleid tot een Gordiaanse knoop. Het is moeilijk voor het buitenlandbeleid en de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Israël en de Amerikanen. En het is eigenlijk een parallele wereld die de realiteit geweld aandoet. En dan krijgen we de EU. De EU die kwam een tijd terug met het idee, weet je wat, we gaan producten uit de Westbank en de Golan, die gaan we labelen. En natuurlijk, dat idee van de EU-tsaren, dat viel goed in Nederland, want Nederland ging daar meteen gevolg aan geven. Want zo is het dus dat producten uit de Westbank of de Golan een label moeten hebben waarop staat vermeld dat het uit door Israël bezet Palestijns gebied komt. Bezet? Kan iemand mij uitleggen sinds wanneer er een officiële Palestijnse staat is geweest? Of het sinds wanneer die bestaat? Kan iemand bij de EU mij uitleggen dan als dit bezet Palestijns gebied is? Wie in 1959 de president van een Palestijnse staat was, of de minister van Buitenlandse Zaken. Ik vraag dat maar, want als er een staat is, dan is er ook een regering namelijk. En waar heeft dat toe geleid? Dat heeft daartoe geleid bijvoorbeeld, en dat is het mooiste voorbeeld, SodaStream. Daar werkten honderden Palestijnen in de fabriek op de Westbank. En om te zorgen dat zij niet aan die malle eisen van de EU hoefden te voldoen, heeft SodaStream die fabriek gesloten en verplaatst naar Rahat, een Bedouïne stad in de noordelijke Negev. En toen verloren honderden, 500-600 Palestijnen hun baan. En die Palestijnen die kregen enorm goed betaald, 3 tot 4 keer zoveel als ze bij Palestijnse bedrijven kunnen verdienen. Maar ach, dat is een rotzorg voor de EU. Daar trekt men zich verder niets van aan. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die ziet er dus op toe dat producten uit Israël een sticker hebben waarop staat waar ze vandaan komen. Want ja, je moet wel zorgen natuurlijk dat de wet nageleefd wordt. En als er iets opgedragen wordt, dan doe je dat. Het doet me herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse overheid volgde toen ook strikt de wetten op die de Duitse bezetter maakte, waar het Joden of Joodse producten betreft. En zo kon het dus gebeuren dat ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken naar het Israël Productencentrum in Nijkerk kwamen, onderdeel van Christenen voor Israël. En Roger van Oort, directeur van Christenen voor Israël, werd daar ernstig toegesproken. En hem werd te verstaan gegeven Israëlische producten van een label te voorzien waarop anders zou hij te maken krijgen met straf en torenhoge boetes. Ik heb Roosje van Oort donderdag uitgebreid aan de lijn gehad, want ik ken hem goed. En ik ben vaak in dat centrum geweest. Ja, aanrader trouwens. En Roosje van Oort zegt daarover, vertelde hij mij, voor mij, zegt hij, Joop, het zijn gewoon anti-Joodse maatregelen. Het onderscheid tussen producten gemaakt door Arabieren en Joden, etiketering, zegt hij, was bedoeld voor de voedselveiligheid. Maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse straat. En we moeten spreken over kolonisten en nederzettingen om de Joodse staat verder te criminaliseren. Alle woorden met een negatieve connotatie, moeten we toepassen op Israël, is het devies van het ministerie van Economische Zaken. Nou, zegt Roger van Oort, daar doe ik niet aan mee. En gelijk heeft hij. Want dan zou het zo moeten zijn dat op producten, bijvoorbeeld gemaakt in Bethlehem, zoals handdoeken, moet het product moet komen te staan made in Palestine. Maar Palestina, is nog niet erkend als land. En dan moeten we dus dat er wel op vermelden, zodat de bevolking in Nederland er vast aan kan wennen, made in Palestine. Tegen die bedrijven die Israëlische producten zonder label verkopen trouwens, zoals nu het Israël Productencentrum. moet worden opgetreden, zegt de ministerie van Economische Zaken, met maatregelen die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Dat is althans de nieuwe richtlijn. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een soort van jodenhaat. De EU bepaalt wat wel en niet Israëlisch grondgebied is. En doet alsof een Palestijnse staat bestaat en Israël haar grondgebied bezet houdt. Daarnaast geeft de EU, maar met name Nederland, hiermee blijk de BDS te steunen. Een organisatie die, ik zei het al eerder, in steeds meer landen wordt verboden. Trouwens ook veel Amerikaanse staten, de meerderheid trouwens van Amerikaanse staten, hebben zaken doen met BDS verboden. Als je Israël uitsluit, dan krijg je geen contracten van die staat meer. Ernst Lisshauer verwoordde het uitstekend gisteravond in zijn stuk in wat hij schreef op opinies. U kunt het nalezen trouwens op mijn Twitterlijn. Het is het door de strot duwen, zegt hij, van de waanwerkelijkheid, louter gebaseerd op Arabische sprookjes en delegitimatiewens van de Joodse staat uit een geopolitiek verleden waarin Nederland is blijven hangen. Deze typisch Nederlandse droogstoppelmentaliteit, zegt Ernst Lisshauer, is niet vrijblijvend. Die heeft vele Joden destijds het leven gekost. Nou, mijn advies, ik zei het al, toon uw solidariteit met Christenen voor Israël. En met name met het Israël Productencentrum. En echt, nee, geloof me, u hoeft er niet voor naar Nijkerk. Als u dat niet wilt, hoeft u niet. Ik zou het wel doen, want er is een hele leuke expositie deze zomer. Expeditie Israël heet het. Dus dan sla je twee vliegen in één klap. Maar goed, heeft u de tijd niet? Bestel online die lekkere Israëlische wijn die ze hebben uit de Golan, Judea en Samaria. Bestel de voedselproducten. Bestel het zout uit de Dode Zee bij het Israël Productencentrum. De make-up artikelen, de sieraden, de boeken over Jodendom. Het kan allemaal niet op en het is heel simpel gewoon online met een druk op de knop te bestellen. En het is de volgende dag bij u thuis. Nou, makkelijker kan het dus niet. Wilt u het adres weten van het Israël Productencentrum? Kijk even in het artikel op joods.nl. Daar staat een link naar de website van het Israël Productencentrum. En nogmaals, laat ze niet alleen staan. Steun Christenen voor Israël, zoals Christenen voor Israël altijd Israël en de Joden steunt. Wij laten ze niet alleen. En ik hoop dat u aan mijn oproep gevolg wil geven. Dan, ja, ik moest dat even kwijt. U weet inmiddels, als ik iets op mijn lever heb, dan wil ik het ook kwijt en dan wil ik het met u delen. En nogmaals, ik vind dit heel belangrijk. Dan wat nog meer op joods.nl. Nou, daar staat weer genoeg op. Ten eerste een video waarin u kunt zien in een Palestijns kinderzomerkamp, want ja, die zijn weer begonnen, net zoals in Israël trouwens. Daar worden foto's van Trump en de Amerikaanse vlag verbrand. En daar wordt de deal of the century met kinderen van tussen de 8 en 14 jaar besproken. Ja, indoctrinatie noem ik dat. Dan een artikel en een video van voormalig Miss Irak. U weet wel, de Miss Irak, die knappe dame uit Irak die haar land moest ontvluchten nadat ze op de foto ging met Miss Israël 2 jaar geleden. Zij veroordeelde de Arabische staten wegens hun kritiek op Israël. En iedereen was stil. U kunt het ook zien in de video. Wat zei ze namelijk? Ze zegt dat het Israëlisch-Arabisch conflict niet gebaseerd is op echte meningsverschillen, maar diep geworteld in de geloofssystemen die in islamitische landen worden onderwezen en die antisemitisch zijn. En ze zegt dat deze haat en onverdraagzaamheid werd versterkt door de vooringenomen media, precies wat ik en vele anderen met mij constant roepen. Waarbij ze wijst op de strijd tussen Israël en de Hamas-heersers van de Gazastrook. Want, zegt ze, toen ik vorige maand het nieuws volgde, werd er niet bericht dat de terroristische organisatie Hamas in 1 weekend bijna 700 raketten afgevuurd heeft op Israëlische burgers. Of dat Hamas Palestijnen in Gaza gebruikt als menselijke schilden. Nee, zegt Idan. Waarom veroordelen ze Hamas nooit voor het initiëren van de aanslagen? In plaats daarvan tonen ze alleen, de media, alleen diegenen die zijn gedood door de Israëlische respons uit zelfverdediging en geven dan Israël de schuld. Ik wil, zegt ze, de Arabische landen eraan herinneren dat u vandaag meer gemeenschappelijke belangen met Israël deelt dan de terroristische milities tezamen. Het onderhandelen over vrede voor beide staten verraadt niet de Arabische zaak, maar een essentiële stap om een eind te maken aan conflicten en lijden voor iedereen. Ik zou zeggen, kijk die video. Voor mij, zij is een held of een heldin, om het zo maar te noemen. Echt, ze is fantastisch. Dan, toch maar even een video. Het is zomer. Ein Gedi. Voor mij hebben daar ooit vroeger Adam en Eva gespeeld. Want het is het paradijs op aarde. Midden in de woestijn, vlak voor Masada, bij de Dode Zee. Op 3 verschillende hoogtes, watervallen, meertjes. Het is fantastisch. U moet die video even maar gaan bekijken. Dan iets anders op joods.nl. Het antisemitisme in Europa. De meerderheid van de Joodse jongeren in de Europese Unie voelt zich in het algemeen niet meer veilig in Europa. 4 op de 5 Joodse jongeren in Europa zeggen dat antisemitisme een probleem is in hun land en geloven dat het de afgelopen 5 jaar is toegenomen. Ook vinden ze racisme in het algemeen een probleem in het land waar ze wonen. Er zijn zo'n 12.000 Joodse jongeren in de EU ondervraagd. 44% van de ondervraagden zei dat ze slachtoffer waren van antisemitische intimidatie. 85% meldde dat mensen in hun land hun beschuldigen of zelfs verantwoordelijk houden voor acties van de Israëlische regering. Een kleine 80% van de jongeren tussen de 18 en 35 rapporteert geen intimidatie meer aan de politie of aan welke andere autoriteit in hun land dan ook. 45% van de Europese Joodse jongeren verklaarde dat ze ervoor kiezen om geen zichtbare Joodse spullen in het openbaar te dragen of te vertonen, omdat ze zich zorgen maken over hun veiligheid. Zo erg is het al. 48%, bijna de helft, vindt dat hun overheid hen adequaat beschermt en slechts 17% is van mening dat ze antisemitisme effectief bestrijden. Betekent dus dat eigenlijk een meerderheid zegt, wij worden niet adequaat beschermd. 81% van de jonge Joodse Europeanen geloven dat racisme een probleem is in hun land. En 74% ziet een toename van met name anti-islamitische haat. En 41% van de Joodse jongeren in Europa, in de Europese Unie, denkt eraan om uit hun land te vertrekken naar Israël of een ander land, vanwege het antisemitisme. Dit is de toekomst van Europa. Lees het hele artikel op joods.nl en dan wordt het nog duidelijker. U kunt daarin ook de link vinden naar het hele onderzoek. Daar komen nog veel meer schokkende gegevens uit. De link staat er, u kunt het onderzoek downloaden en het zelf eens een keer gaan bestuderen. Dan was er gisteravond weer een Palestijn die zag een groepje soldaten langs de weg lopen. En wat dacht hij? Weet je wat, ik ga er lekker op inrijden. Nou, dat heeft hij ook gedaan. 5 soldaten gewond, 2 zwaar gewond, 3 wat lichter gewond, maar toch. Er kwamen er ook gisteravond nog 3 Palestijnen de grens met Gaza over. Ze waren in het bezit van allerlei brandbaar materiaal, maar hadden ook een fragmentatiegranaat bij zich. Nou, die gingen dus echt niet op toeristisch bezoek. Dan de Israëlische Ethiopiërs, die gaan vanaf morgen, maandag dus, opnieuw demonstreren in Israël. En ik moet ze gelijk geven. Ik moet ze absoluut gelijk geven. Ik heb vaak gesprekken met Ethiopische Israëli's die bij mij in de buurt wonen of werken. Er werken er een aantal bij de beveiliging van de Mol aan de overkant van waar ik woon. Ja, en na 8 jaar, 9 jaar in deze buurt te wonen, ken je de mensen. En er zijn veel Ethiopiërs bij, die daar met pistool op zak hun werk doen. En daar ben ik bij bevriend geraakt. En we hebben vaak gesprekken. En ik hoor dan ook van ze hoe sommige bedrijven, sommige orthodoxe Joden, discriminatie doen. Dat zij discriminerend worden behandeld. En dat gebeurt. En dat moet een eind aan komen. Deze mensen die kwamen in de afgelopen 20 jaar, 25 jaar naar Israël uit Ethiopië. En die zijn allemaal in dienst geweest, die kinderen. Ze zijn geïntegreerd, ze werken. Ze wonen, ja, ze wonen bij elkaar. Nou, so what? Er wonen ook Iraakse Joden in dezelfde buurt. En de Sephardische Joden die bij elkaar graag wonen. Omdat er dan een shul is waar ze naartoe kunnen gaan. Maar ik vind daarnaast alle beloftes die de regeringen de afgelopen jaren hebben gedaan aan de gemeenschap. Dat zijn maar loze beloftes geworden. Er is nooit, nooit iets gedaan, daadwerkelijk. Men heeft nagelaten om te zorgen voor een betere integratie. En Netanyahu, die kan nu al verleden week met februari weer een commissie in leven hebben geroepen. En wat gaat er gebeuren? Helemaal weer niets. Dus ik ben blij dat, ja, zolang het geweldloos is, dat die demonstraties weer gaan beginnen van die Ethiopische Israëli's. En ik merk ook dat veel gewone Israëli's, Franse, Engelse Israëli's hier geboren, hun steunen. Want dat zie je ook tijdens de demonstraties, dat het niet alleen maar Ethiopiërs zijn. En ik vind dat dat moet stoppen, die discriminatie. Goed, dat gezegd hebbende. Het is vandaag ook 5 jaar geleden dat de Israëlische tieners Gilad Saar, Eyal Yefrach en Naftali Frenkel werden ontvoerd en vermoord door Palestijnen. U weet nog, waarschijnlijk 5 jaar geleden was dat de aanleiding, eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. En begon de Gaza-oorlog, die ruim 50 dagen heeft geduurd. Maar goed, dat is alweer 5 jaar geleden vandaag. En ondertussen hebben we Iran. Want Iran gaat vanaf vandaag naar 5% verrijkt uranium. Ver boven het afgesprokene in de Iran-deal. En Macron kan dan wel proberen met Rouhani nog een deal te maken om die Iran-deal te redden. Maar ik persoonlijk, ik denk dat het een verloren zaak is. Die Iraniërs die lachen de Europese Unie gewoon uit. Dan Barak, Ehud Barak. U weet, hij heeft een nieuwe partij opgericht. En hij heeft nu eindelijk de naam. Het gaat heten Israel Democratic Party. Of ze nu links of rechts zijn, dat vermeldt het verhaal nog niet. Maar ik denk dat ze centrum links zijn. Dan iets heel bijzonders. In New York is de Rebbe begraven. En dan weet u waarschijnlijk wel wie ik bedoel. Rabijn Schneerson, die jarenlang de leider van de Chabad was, wereldwijd. En die ook wonderen verrichtte. Ik heb dat zelf ervaren middels mijn inmiddels overleden geliefde. Die toen zij nog in New York woonde, daar naartoe ging met een verzoek. En dat verzoek, hoe wonderlijk het ook klinkt, het gebeurde. Het gebeurde echt. Ik ga u niet zeggen wat het was, maar ik weet dat het gebeurde. En zo zijn er duizenden mensen die wonderen hebben gekregen of die hun verzoeken ingewilligd hebben gezien nadat ze bij de Rebbe waren en een dollar van hem kregen. En wat gebeurde er? Afgelopen zaterdag, gisteren dus de Shabbat, was het 25 jaar geleden dat de Rebbe overleed. En 50.000 mensen kwamen jongstleden vrijdag naar zijn graf toe. 50.000 mensen, kunt u dat volgen? Ik vind dat ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Blijkt ook wat voor bijzonder mens hij dus is geweest. Dan, we zijn even van hem af. Van die antisemiet Dujon. Hij moet 2 jaar de lik in, die Franse antisemiet. Want hij heeft de belasting opgelicht. En hij is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Dan hebben we beroepsonderhandelaar Erkat. Ja, ik noem hem altijd maar beroepsonderhandelaar, want iets anders dan onderhandelen heeft hij nooit gedaan en dat heeft nooit succes opgeleverd. En hij komt met eisen. Hij komt met eisen aan Trump, Want, zegt hij, als de Amerika verklaart dat Oost-Jeruzalem bezet gebied is, dan zijn wij, de Palestijnen, misschien bereid met jullie te praten, Amerika, over eventuele vrede. Nou, ze eisen wat. Ze blijven maar eisen. Ze zullen er nooit eens zeggen, oké, Trump, oké, Netanyahu, hier zijn we, laten we aan tafel gaan en laten we gaan kijken hoe we dat oplossen. Nee, eisen stellen. De Golfstaten daarentegen, die hebben tegen de Palestijnen gezegd gisteren, wij geven de voorkeur aan een politieke oplossing, maar hebben haast, omdat we andere belangen hebben en we zullen niet op jullie blijven wachten. Nou, dan moeten ze het dan mee gaan doen. Waar ze het ook mee moeten gaan doen, is hun, tussen aanhalingstekens, geschiedenis herschrijven. Want onderzoek van DNA, jarenlang onderzoek, heeft aangetoond, in Europa trouwens, het is geen Israëlisch onderzoek, dat de Filistijnen, waar de naam Palestijn van afgeleid is, 3000 jaar geleden uit Zuid-Europa naar deze regio kwamen. En dan kan mevrouw Linda Sersour, want die was er weer even vandaag, wel zeggen dat Jezus een Palestijn was uit Nazareth. Maar dat kan dus helemaal niet, want als dit de geschiedenis van de Filistijnen waar blijkt te zijn, dan is hij dus een Filistijn geweest in haar optiek. Maar dat kan dus ook weer niet, want Jezus is geboren als Jood. En dat weet iedereen. En Linda Sersour, de heldin waar al die BN'ers toen fan van waren. Ja, die zet dus even de geschiedenis naar haar eigen hand. Want ze zegt er nog bij, het staat in de Koran. Nou ja, Linda Sersour. Alsof die overeenkomst die er nou is tussen Israël en Hamas enig verschil maakt. Nee dus. Want 7000 door Hamas betaalde relschoppers gingen vrijdag in de namiddag weer lekker uit hun dak. Gooiden explosieven, brandbaar spul, vernielden het grenshek. En waren lekker branden met autobanden aan het stichten. Want ja, daar word je tenslotte door Hamas voor betaald. En die rellen moeten wel elke vrijdag doorgaan. Of je nou wel of niet een overeenkomst hebt. Dan het European Network for Mental Health Service Evaluation, die hebben een probleem. Ik denk dat ze zichzelf maar eens moeten onderzoeken. Want die zijn bang voor de BDS en die hebben besloten de eerstkomende bijeenkomst niet in Israël te houden, zoals wordt gepland. Want anders zou de BDS wel eens kwaad kunnen worden. En dan, in Nederland. Weet u nog in maart, vader en zoon Koolmans, die op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam door een Egyptische buurman in elkaar werden gestoken tot bloedens toe en bijna daaraan overleden. En wat wil de rechtbank nu? Die wil gaan kijken of ze verward, psychotisch of ontoerekeningsbaar is, die Egyptenaar. Loonsteinadvocaten die vader en zoon Koolmans bijstaan. Ja, waar slaat dit op? Wordt er niet gekeken naar het terroristische oogmerk? Dat lijkt ons eerder voor de hand liggend. Maar ja, in Nederland, zoals ook in een aantal andere landen, bestaan al een tijdje geen terroristen meer, want het zijn altijd verwarde mannen, psychotisch of ontoerekeningsvatbaar. Dus dan weet u al waar de rechtbank mee gaat komen. En dan een heel goed artikel in de Volkskrant vandaag. Ik ben daar niet zo'n fan van, maar vandaag hadden ze toch echt een goed artikel. U kunt het op mijn timeline lezen en anders ga even naar de website van de Volkskrant. Want die hebben een artikel over door de medewerking van de Nederlanders kon een handjevol Duitsers in de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Nederlandse Joden ombrengen. Lees het artikel, it's an eye-opener. Ja, en dan zie ik dat ik bijna aan de 30 seconden zit en ik wil me, of 30 minuten bedoel ik, zit. En ik wil me daar toch strikt aan houden, want zoveel mensen die precies die tijd nodig hebben om van en naar hun werk te gaan en dan mijn podcast beluisteren. Dus ik hou daar rekening mee, ja echt. En de rest van het nieuws doen we morgen wel. Dus rest mij nog u een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 7e juli 2019 toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.